Exodus 32, vers 1 tot 14. Toen het volk zag dat Mozes stoefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron en zeide tot hem: Welaan, maak ons goden die voor ons uitgaan. Want deze Mozes, die man die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet wat er van hem geworden is. En Aaron zeide tot hen: Rukt de gouden ringen af die in de oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en breng ze mij. Toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren af, en ze brachten ze aan Aaron. Hij nam ze van hen aan, gaf een vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En ze zeiden: Dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Toen Aaron dat zag, bouwde hij daarvoor een altaar en riep uit: Morgen is er een feest voor de Heere. En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers, en het volk zette zich neer om te eten en te drinken. Daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven. En de Heere sprak tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Ze hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben nedergebogen en waaraan zij geofferd hebben. Terwijl zij zeiden: Dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Vervolgens zeiden de Heere tot Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan, laat mij begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande en ik hen vernietige. Maar u zal ik tot een groot volk maken. Toen zocht Mozes de gunst van de Heere, zijn God, en hij zeide: Waarom, Heere, zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt geleid met grote kracht en met een sterke hand? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil waarmede gij uw volk bedreigt. Denk aan Abraham, Isaac en Israël, uw dienaren aan wie gij gezworen hebt bij uzelf en tot wie gij gesproken hebt: Ik zal uw nakomelingen vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en dit gehele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nakomelingen geven om het voor altoos te bezitten. En de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Tot zover.
Goedemorgen. Fijn om hier weer te zijn. En met elkaar die schriften openen. Want daarna staan toch de dingen telkens weer die we nodig hebben. En voordat we dat doen, wil ik u vragen met mij te bidden. Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn en dat uw woord open ligt. Dat we dat met elkaar mogen gaan verstaan, erin lezen, over nadenken, uw wijsheid vragen. En dat zult u geven, Vader, opdat we weten wat er staat. En opdat we ook vanmorgen weer dat horen wat wij in ons leven nodig hebben. Wat ons niet bepaalt bij wat wij denken en vinden, maar ten diepste en ten volle ons bepaalt bij wat u doet en wat u zegt. Dank u wel, Vader, dat u daar ons zult leiden. Dat u bent bij alle die ons lief zijn, Vader. En dank u wel dat u ons zo deze plek geeft van rust en van vrijheid, van vrede, dat we bezig kunnen zijn met dat wat er staat. Dank u wel, Vader, dat u ons aan elkaar hebt gegeven. En dat we samen dat deeltje mogen zijn van de gemeente die het lichaam van Christus is. Daar zijn we u dankbaar voor, Vader. In zijn naam. In Christus Jezus' naam. Amen. Exodus 32. U heeft de eerste 14 versen gelezen. En wat zijn we aan het doen op dat gedeelte? Want het boek is één geheel. Je kan nooit zeggen: ik pak alleen een stukje eruit en dat laat ik mij zeggen. Maar het is een geheel waaruit we dit deel pakken. Waar zitten we? We zitten in het verhaal van de uittocht. Het volk Israël wordt uitgeleid door God met een uitgestrekte arm en heeft het hier bij de berg gebracht. En dan krijg je hoofdstukken lang, hoofdstuk 24 tot en met 31, dat Mozes er niet is bij dat volk. Dat het op de berg is, dat hij op de berg is. En wat doet God daar? Dat kunt u nalezen. God geeft dat volk instructies over hoe het de tabernakel moet bouwen. De plaats en de bouw die het volk moet geven aan God. Het is de plaats waar God zijn volk zal ontmoeten. En dat is een wonderlijke zaak. We zongen net, God roept ons in zijn nabijheid. En dat is wat God met dit volk doet, met Israël op dat moment. Hij roept het in zijn nabijheid. God wil wonen te midden van dat volk, dat een zegenkanaal mag zijn. En daar gaat het voortdurend om in de schrift. God wil wonen bij zijn volk. God wil wonen bij de mensen. En wat is dan de drive? Wat is daar het motief achter van God? Dat is omdat God de mens lief heeft. Steeds staat dat er weer. Het begint met Israël. En dan is dat steeds duidelijk. God wil hen nabij zijn. En daar houdt het niet bij op. Maar we weten vanuit wat Paulus zegt, dat God uiteindelijk zal zijn de God en Vader van alle mensen. Hij wil bij al zijn schepselen wonen. En dat klinkt dan onder andere mee, voordat u mag denken aan 1 Korinthe 15 vers 28, God alles in alle, in Openbaring 21, waar dan staat, hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. God zoekt de mens. God zoekt elk mens. En dat is het machtige wat er in die schrift staat. En als u die hoofdstukken 24 tot en met 31 hebt doorgeploegd, dan moet je een adem voor hebben. Lange adem. Geen moment denk je van, gaat het verhaal al verder? Maar het is Gods onderwijs aan Mozes. En wat er gebeurt ondertussen met dat volk onderaan die berg, wordt niet verteld. Dat komt hier, in hoofdstuk 32 aan de beurt. Dus de instructies voor de bouw van de tabernakel, die tent die moet worden opgericht. En dan pas komt hij terug. En voordat ze gaan bouwen, beginnen we te lezen in hoofdstuk 32. En je zou kunnen zeggen, we nemen een shot. We kijken naar het eerste tafereel. Waar zijn we? Onder aan de berg. Daar staat het volk. En het volk heeft het wel gehad met Mozes. Alle mensen zeggen, al 40 dagen boven. Vergeet hij dat wij er nog zijn. En het volk is typisch menselijk. Het klonk net ook een beetje door in het zingen van u. U was aan het jagen. En sommige regels had je zo mooi kunnen uitzingen. Maar er werd gejakkerd. Misschien een beetje deze tijd. We hebben haast. Dat had het volk ook. Die ongeduld zat ook in dat volk. Niet langer wachten. Waar blijft Mozes? Waarom duurt het zo lang met die man? Wat het volk helemaal niet zag. Dat is dat Mozes bij God was. Ze zien de weg niet die Mozes gaat. Zo kunnen we ook ten aanzien van God in ons eigen leven, of in het leven van hen die ons lief zijn, wat bent u eigenlijk aan het doen, Vader? Ik snap uw weg niet. Ik zie helemaal niet wat u aan het doen bent. Zij zien de weg niet die Mozes gaat. Wij vaak, waar zit God dan? In mijn leven? Op welke plek? Wat is die weg die we gaan moeten? En dan staat er zo mooi, want het Hebreeuws is zoveel, dat reikt zoveel aan. Het wordt soms zo armoedig vertaald in het Nederlands. Er staat dat Mozes toefde. Dat is gewoon een mooi Nederlands woord voor tijd laten verstrijken voordat je iets gaat doen. Mozes toefde dus voordat hij afdaalde. Maar dat Hebreeuwse woord is het, wat zo mooi is. Er staat wel toefde, maar er staat eigenlijk een woord dat te maken heeft met, ik omschrijf het wat met, beschaamd maken. Beschaamd zijn, beschaamd maken. Hij schroomt, hij aarzelt met komen. Maar er zit een bedoeling achter. En ik denk dat we dat mogen weten. Mogen leren. Het volk moest leren. Niet zo ongeduldig te zijn. En dat was het. Het trappelde van ongeduld. Van ja, nu, wanneer, schiet op. Zoals wij. De plek waar wij staan. Ongeduldig kunnen zijn. Ook ongeduld ten opzichte van wat God doet. Waarom doet hij het nou zo? En waarom doet hij het niet nu? En waarom duurt het zo lang? Alsof wij kleine mensjes, bedoel dat correct nu, en niet aan de predikant denkend die vroeger bij ons op de radio klonk in de tropen en die ons altijd naar beneden drukte met die vinger, dat we kleine mensjes waren. Maar we zijn klein. We zijn stof aan de weegschaal, zegt Jesaja. Wij zijn echt zo van, God zeg het nou, schiet nou eens op. Terwijl God zijn weg gaat. En die duurt langer dan de onze. Ons geduld is zo op. Maar God is God. God overziet alles. Waar wij denken dat God het niet ziet in ons leven. Niet ziet in het leven van onze kinderen. Dat hij je niet ziet tobben. Heeft God het geduld. Langmoedigheid. Wordt het dan mooi vertaald in de MBG-vertaling. En we hebben geleerd vanuit Galaten 5. Dat geduld een facet is van wat de Geest in u en mijn leven als vrucht wil geven. Dan duurt het bij mij nog wel even, denk ik, die vrucht. Want dat geduld, dat is soms moeilijk. Maar geduld heeft God met mij. Geduld heeft God met u en met mij, met ons, zoals we hier zitten. Ook met die wereld om ons heen, die de meest walgelijke en chockerende dingen uithaalt. God heeft geduld. En God weet waar hij naartoe gaat, waartoe dingen zijn. Waar wij alleen maar verontwaardigd van raken. En denken van, nu, handen uit de mouwen, move, we gaan wat doen. En soms heel terecht, heeft God geduld. God weet dat zaken zich moeten zetten. Dat vrucht een kwestie is van tijd. Dat vrucht ook een kwestie is van groei. We hebben vele jaren in de zomer met elkaar gestudeerd. Maar ja, dat heb je dan gehad. En dat is typisch menselijk. Klaar, het staat in de kast. Dat heb ik gedaan, verleden jaar. En nu? Nu zou je mogen herinneren wat er in 1 Korinthe 13 staat. Daar gaat het over de liefde. En verleden jaar hebben we geleerd tijdens de studie in de zomer dat geduld is liefde die wacht met betrokkenheid. En dat vergeten we wel eens. Dat het gaat aan God voorbij, denken we als mens. Beetje hoogmoedig. God ziet me niet. Dan weet je niet wat de Schrift zegt. De Schrift zegt dat God bij je betrokken is. En dat is goed om te weten. Ik ben geen landman, zoals dat vroeger heette, of een volkstuiner. Maar ik weet wel dat die volkstuiners het doorhebben. Dat is het zaaibed klaarmaken. Dan moet het zaad erin. Dan geef je dat water. Dat is in deze tijd hard nodig. Dan wiet je het onkruid. En je haalt niet het verkeerde plantje weg. Dat schijnt ook nog te kunnen. En dan groeit het. Eigenlijk is dat iets wat we allemaal zouden moeten hebben. Een stukje tuin om te leren lange adem te hebben. Lange adem te hebben. Kijk naar uw eigen kind. Hoe vaak hebben we niet het ongeduld dat het kind nog niet doet wat we willen. Of nog niet doet wat we eigenlijk vinden dat het doen moet. Denk ik wel eens, joh, beheers je. Heb het kind lief. En geef het de liefde van ontwikkeling. Geef het de liefde van betrokkenheid. En wees niet zo ongeduldig met je eigen kind soms ook. En zo wat gaat het kind een andere kant uit dan jij had gewild. De tijd is toch voorbij dat ouders hun kinderen pressen om dat te gaan doen wat ze zelf ook deden. Een kind heeft tijd nodig om te groeien naar volwassenheid. Diezelfde rust die jij mag hebben. En hetzelfde geduld die jij mag hebben met je kind. Dat hadden je ouders misschien ook wel met jou. En als jij het verkeerd hebt geleerd door ongeduld van je pa of ma, dan zou je zeggen, zo wil ik niet. Kom ik vaak tegen in de gesprekken die ik met mensen heb. Ik wil niet zo zijn als. Maar dan schiet je door naar de andere kant. En waar zit de balans dan? We mogen ze lief hebben. En eigenlijk zie ik dan God als de ultieme vader. Ik hoop dat u dat stukje gelezen hebt. He, dat is jouw zaak in het EM Magazine. Daar is echt God. Daar heb ik God, dat heeft geduurd. Heeft God tijd voor genomen om dat te leren. Dat God degene is die alle ruimte geeft. Die nooit niet betrokken is. Die liefde is in alle instanties en zijn weg gaat. En altijd me daar brengt waar ik zijn moet. God hebben we mogen leren kennen. Dat is makkelijk. In zijn plan, zeggen we dan. God, weten we, die gaat zijn weg met ons. We weten ook waar hij het naartoe gaat met zijn doel. Maar ik heb af en toe het idee dat mensen voor God uitlopen, bij dat doel gaan staan en zeggen, God, schiet nou op. Herkent u dat? Iemand in de zaal hier, een goede broeder, die zegt dan altijd, het lijkt wel of je, het heeft met schoenen te maken. Je schoenen gaan al staan aan het eind bij de finish, terwijl je het hele stuk nog moet afleggen. Nee, je bent met die weg bezig. Neem daar dan de rust en de tijd voor en verwacht het van God. Ik was een kind. In ze niet doorzien van de werkelijkheid. Keihard naar de waterrand rent. Dan denk je niet, nou, moet het maar leren dan, hè? Wie niet horen wil, moet maar voelen. Dat is geen opvoeding, dat is wat anders. Laat ik geen oordeel uitspreken, maar zo gaat het niet. Een kind voedt je op. Dat betekent, als een kind iets stoms doet, het handje uitstrekt naar de warme pan, dat je niet denkt, nou, voel het maar hoe warm het is. Maar dan zeg je, en je geeft misschien wel een klap op dat handje. Of je pakt het hard beet. En het kind denkt, auw, woe. Maar je hebt groot gelijk. Een kind dat in een gevaarlijke situatie gaat, daar voorkom je. Desnoods met geweld, met kracht voorkom je dat het kind dat domme doet. Ik weet het van God ook. En dan denken wij, hij zal boos op me zijn. Of dan denken wij, hij is niet betrokken. Of dan denken wij, hij blokkeert me. Vader, waarom dan? Waartoe dan? We kennen het doel van God. Dat is fijn als theorie is. Een prachtig plan eruit delen. Kan ik u zo toesturen. Plan van God. 5 eonen lang. Machtig. Maar in dat grote plan sta jij als mens nu. Met je kinderen, met je kleinkinderen. Of alleen, of getrouwd, of hoe dan ook. En je komt hier binnen en je wil het horen. Voor je leven nu. En ik zie de onrust in je ogen. Ik zie het verdriet. Ik zie de blijdschap. Ik zie al die zaken. En God geeft voor jou wat je nodig hebt vanmorgen. Geduld is een zaak die we allemaal moeten leren. En dat volk heeft dat geduld niet. Mensen hebben dat niet. Dat volk wil actie. Dat schoot samen. Dat zegt, oké, Mozes is er niet. Nou, met dat heerschap, zo staat het er eigenlijk. Heel min achter die Mozes. Zo van dat figuur wat er nou niet is, weet je wel, die al 40 dagen move is. Er klinkt minachting in door. Dus ze lopen te hoop. Ze gaan naar Aaron toe en zeggen, hé, jij bent degene die hem vervangt. Dit willen we graag van je. Maak ons goden die voor ons uitgaan. Want deze man, of deze Mozes, die man, dat heerschap, die ons uit het land Egypte heeft gevoerd. Je proeft de toon erin, hè. En dan geeft Aaron toe. Maar Aaron is daar niet zo mee bezig, die geeft toe. Die is wel plaatsvervanger, maar kan de druk van dat volk niet weerstaan. En geeft toe. En dan zegt hij, oké, geef maar je gouden sieraden. Had het misschien te maken met Exodus 12, dat goud in Egypte wat ze meegenomen hadden. Wat ze wegkregen om maar zo snel het land te verlaten als het mogelijk was. Van al die sieraden, de oorringen, maakt hij een gouden kalf. Een gegoten kalf. Dat is wat ze willen. Hup, vlug. Ze staan erbij, stoken het vuur op, zien wat er gebeurt. Goud erin, kalf eruit. Mozes, dan kan je blijven wachten. Is zoveel tijd. Hup, kort in de bocht. En als het kalf dan voor ze staat, en dat is krankzinnig als je daaraan denkt. Zou het te maken hebben met Apis, de stiergod uit Egypte? Dan zegt Aaron, dit is uw God Israël. Die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Absurd. Absurd. Maar denk aan de lijn naar onszelf. Hier botsen twee systemen op elkaar. Een broeder zegt dan, hier kom je in het paaslam dat botst op het stierkalf. Het lam dat geslacht werd in Egypte. Waarvan het bloed aan de dorpel werd gesmeerd om de engel, de bode van God, te laten voorbijgaan. Wordt hier achterloos terzijde geschoven en vervangen door een stierkalf. De lam, het lam dat een beeld is van dulden. Van geduld, van ontferming, van dragen en verdragen, wordt hier in de snelheid van menselijk handen opzij geschoven. En je krijgt daar het stierkalf. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, zo'n dier dat trappelt van ongeduld, dat wil rennen, dat wil macht, zou je kunnen zeggen. Dat is ongeduld. Het lam tegenover het kalf. In het Aramees, heel boeiend, daar heb je een woord dat wel betekent zowel lam als knecht, het lam Gods, de knecht van God. Heel wonderlijk als je die woorden ziet. En dan kiezen ze nota bene, ik denk misschien zit er ook wel een portie ironie bij Aaron in. Kijk Israël, dit is uw God, Israël die u uit het land heeft gevoerd. Dat is de omgekeerde weg. Dat is terug naar Egypte. Dat is terug naar af. En dan staat er iets krankzinnigs wat je vaak hebt. Dan zegt Aaron tegen het volk: morgen is er feest voor de Heer. Daar kun je over nadenken. Hoe vaak gebeurt het niet dat we God erbij halen? Dat het een schijnvertoning is, maar dat we voor de vorm God erbij halen. Als je God in die Bijbel hebt, moet je het niet zeggen, moet je het niet doen. Morgen is er feest voor de Heer. Ik denk, hoe zou Egypte gekeken hebben? Als ik Egyptenaar zou zijn geweest en ik had heel die ellende meegemaakt. Ik had mijn eerstgeboren zoon moeten begraven en al die zaken meer. Hoe zou die nou naar dat kalf, naar die stierkalf gekeken hebben? Ze hebben net zo'n ding als wij. Ik kom eerder bij Paulus terecht, die later schrijft. Als je zo wilt zijn als de heidenen, als je een kalf wil hebben zoals alle volkeren een stierkalf hebben als God, dan ben je gelijkvormig aan deze wereld, aan deze eon, staat er letterlijk. Dan word je wat Paulus zegt in 1 Korinthe 10 vers 7, je wordt net zoals hij, als zij afgodendienaars. Zijn er zaken die ons bezighouden, meer dan God ons bezighoudt. Maar de diepe geestelijke lijn daarachter is heel scherp. Naar wie moet de wereld dan kijken? Als het zegenkanaal dat God had bepaald verstopt is. Hoe komt die zegen dan bij de volken? Ik heb wel eens gelezen over alle affaires die er in Israël zijn met de politici. Dat juist zo hard aankomt bij de media. En worden vergroot tot in het oneindige. En juist zo hard aankomt omdat men ergens van Israël verwacht dat het meer zou doen, zou kunnen dan wij in ons machtsspelletje. Dat is politiek. Ik beheers. Ik zal handhaven. En als je dan al die zaken ziet, denk ik van wonderlijk. Dat God die weggaat en uiteindelijk daar komt waar die zijn moet. Absoluut. Maar dat moet u even vasthouden. Dat volk dat daar staat te trappelen van ongeduld. En met een soort blik in de ogen kijkt van kijk, nou hebben we tenminste net wat als de rest. Ja, dan ben je net als de rest een afgodendienaar, zou Paulus zeggen later. Maar het eerste tafereel. We zoomen nu terug. In en terug naar boven. We gaan kijken naar Mozes. Die bij God is, boven op de berg. En dan gaat de Heer spreken. En dan staat er, en de Heer sprak tot Mozes. Ga, daal af. En dan luisteren. We luisteren soms zo slecht. Want uw volk. Ik kan me voorstellen dat Mozes misschien gereageerd hebben van, hey, wacht even. Uw volk? Uwe toch? Uw volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Dat is een omgang, dat is een omslag. Vanaf Exodus 3 vers 7 heeft God gezegd, mijn volk dat ik uitleid, mijn volk dat ik uit Egypte heb gebracht. En dan zegt hij ineens, jouw volk, Mozes. En dat is wonderlijk, het staat zelfs in de 10 woorden, in de 10 geboden. Ik heb je uit Egypte geleid. Heeft God tegen dat volk gezegd. En nou zegt God, jouw volk, Mozes. En wat doet het volk? Het volk danst rond het kalf. En zegt dat kalf hen bevrijd heeft uit Egypte. Notabene, even kort door de bocht zelf. Enkele weken nadat alles was gebeurd, zo kort deze reactie. Het volk danst rond het kalf. En God. En dat is wonderlijk als je dat realiseert. God distantieert zich. Wat is er nou over van de bevrijding uit het diensthuis? Wat is er over van de verlossing van de slavernij? Die stier is het lam niet. Die stier is geen paascha waardoor ik voorbij ging. Ik heb dit volk gezien. En het is een hardnekkig, onverbeterlijk volk. Nu dan, laat mij begaan dat mijn toren tegen hen ontbrandde. Je kunt gelijk in een bepaald gedachtenpatroon gaan zitten. Wat staat hier? Het gaat hier om een betrokken God. Om een God die dat kalf niet voor lief neemt. Hij is niet onverschillig. Want toren is het tegenovergestelde juist van onverschilligheid. God is dus niet onverschillig. Hij haalt zijn schouders niet op van oké, ik geef toe. En dat is van belang. Dat is van levensbelang. Wij laten hem niet onverschillig. Als mens mag je dat realiseren. Als gelovige mag je daar God voor danken. Het gaat niet om het gemak, want glijbanen horen er niet bij. Maar Vader, dank u wel dat u betrokken bent bij mij. Dat u me, dat ik u niet onverschillig laat. Dat u er bent en uw weg met me gaat. Zelfs die wereld heeft God uiterst goed in het oog. Daar gaat hij zijn weg mee. Maar één ding gebeurt niet. God is bewogen met dat volk. God is bewogen met die wereld. Maar dat kalf kan er niet zijn. Weg ermee. Het Hebreeuwse woord voor toorn, dat heeft iets van neusgat. Van neusvleugels die bewegen. Van briesen. Goed om dat te weten. In ieder geval één ding. God laat die situatie niet op zijn beloop. Feest voor de Heere. Heidense praktijken uithalen en dan mijn naam erbij halen. Dat is schijn. Dit feest is geen feest. Dit is een feest ten dode. Nou, wat doet God? Hij zet een domper op die valse vreugde. Die richting niet. Niet terug naar Egypte. Niet de uittocht ongedaan maken. Heel die zaak zit er scherp in. Denk maar aan dat kind. Niet die kant uit, meisje. Of knul, hier. En dan zegt God iets, dat is wonderlijk. Want je moet nooit dingen uit zijn verband trekken. Je moet altijd het geheel laten spreken. Dan zegt God tegen Mozes iets bijzonders. Ik zal jou tot een groot volk maken. Het volk heeft het verdorven. Daar ben ik klaar mee. Ik begin met jou. Je zou kunnen zeggen met termen van bankwezen en zo. Schitterend aanbod. Goed financieel plaatje. Gezond. En wat zegt Mozes? Mozes zegt, nee. Ik wil niet uitverkoren worden ten koste van anderen. Hij wil niet. Want wat zal het met zijn nageslacht worden? Zal er ook niet het moment komen dat ze een kalf nemen in plaats van een lam? En dan doet Mozes iets waarvan ik denk, lopen wij die weg zo? Wat is zijn reactie dan? Toen zocht Mozes de gunst van de Heer zijn God. Ook daar is het Hebreeuws weer zo mooi. Er staat zoiets vast, hij zocht de gunst van, er staat letterlijk zoiets van, hij verzachtte, je mag bijna zeggen aaien, maar dat vind ik weer zo dichtbij, hij verzachtte het gezicht van God, het aangezicht van God. Want het was hard. Dat brieste, zou je kunnen zeggen, als we het beeldspraak even mogen blijven praten. Dat was door de toren hard. En hij verzacht het aangezicht van God. En dan spreekt hij God aan. En dat komt in zo'n vertaling als de onze er niet uit. Maar er staat, waarom zou Heere uw toren ontbranden tegen uw volk? Mozes legt het weer terug op God zijn bord, mag ik het even zo zeggen. Waarom zou uw toren ontbranden tegen uw volk dat gij uit Egypte hebt geleid? En dan goed luisteren staat, Heere. Dat is niet mijn Heer, niet de gebruikelijke aanspreking. Mozes spreekt God aan met zijn naam Yahweh of JW. Hij spreekt hem aan bij zijn naam. Dat is belangrijk om te weten. Want waarom zegt Mozes nou de godsnaam bij uitstek? Waarom spreekt hij God aan bij zijn naam en niet zoals je hem noemt? Mijn Heer of Heer? Nee, Yahweh, JW, die was, die is en die zijn zal. Hij praat hem in zijn naam aan. Omdat Mozes teruggreep. Bij de brandende braambos, zeggen we dan, maar bij de vuurvlam die midden uit die doornstruik kwam, had God zich aan hem geopenbaard. En wat Mozes vasthoudt. Wat Mozes vasthoudt is. Wacht even. Ik hecht geloof. Aan de vastheid van uw doel met Israël. Ik spreek mijn vertrouwen uit. God, Yahweh. In de geopenbaarde wil van u. Want dat is wat ik moet weten. En in heel zijn gebed geeft hij aan. Ik kom niet zomaar bij u. Hij spreekt niet aan als vader, als heer. Al die Abba, al die persoonlijke dingen. Hij spreekt hem bij zijn naam aan als God. En wat Mozes doet. Wat Mozes zich mag realiseren. Voor de ogen van zijn hart staan de beloften van God. Hij heeft geleerd wat die naam betekent. Dat heet u ook. Maar ik hoop dat het verder is gegroeid dan alleen dat zaadje in de grond. En Mozes had geleerd wat die beloften van God waren. U bent er altijd. God had gezegd, ja, ik zal met je zijn. Wie ben ik? Was het eerste protest van Mozes. Dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Maar God had me iets meegegeven. Dat had hij op zak, die belofte. Ik ben met je. En als Mozes vraagt aan Farao, laat zijn volk gaan, laat het volk van God gaan, dan verwerpt de farao dat. En tegelijkertijd laat hem dan niet in het ongewisse, dan bevestigt hij hem, dan geeft hij een bemoediging, dan geeft hij 7 goddelijke beloften. Ik zal uitleiden, ik zal redden van slavernij. Ik zal verlossen door een uitgestrekte arm. Ik zal het volk tot volk aannemen. Ik zal het tot een God zijn. Ik zal het brengen naar het land. Ik zal het geven tot een bezitting. Kijkt u dat voor uzelf maar eens rustig na in Exodus 6, de versen 6 tot 8. 3 maal zegt God er wel iets bij. Wij hebben dan de een of ander spreekwoordje voor 3 maal is scheepsrecht. Maar God benadrukt het, bekrachtigt het. Ik, Yahweh, ik de Heere. De godsnaam klinkt. Hij, van hem hangt het af. Niet van een mens, wie is een mens? Dat je dat vertrouwt. En met dat garantiebewijs, daar herinnerde Mozes God aan, ik heb hier wat anders staan. En hij geeft hem dat garantiebewijs. U zal toch die belofte vervullen? En God had in zijn leven het waargemaakt. Hij was met hem. Ik zal bij de zonen van Israël zijn, net zoals ik bij jou ben geweest en ben. Zo zeker als ik, Yahweh ben. God zet zijn hele naam erop. Dat stelt Mozes voor de ogen van zijn hart als hij God aanroept. Hij herinnert God. Weet u nog dat u die belofte hebt uitgesproken? Weet u de woorden uit Exodus 20 nog? Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Je zou bijna zeggen populair, God denk om uw naam. Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, tot hun onheil heeft hij hen uitgeleid, om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen? God, dat kunt u niet maken tegenover Egypte. U moet afmaken wat u begonnen bent, dat volk brengen naar het land. Laat uw brandende toren varen en heb berouw over het onheil waarmee gij uw volk bedreigt. Aan de ene kant ziet Mozes scherp in dat de toren van God terecht is. Maar hij vraagt hem, en dat zegt het woord eigenlijk, matig nou de strengheid van uw oordeel, spaar het volk. En eigenlijk in dat woord wat er staat, berouw, daar kun je mee op de slag gaan zoals je het hebben wil, maar er staat een Hebreeuws woord, dat hoort bij een groep die te maken heeft met het begrip warm. God is rijk aan barmhartigheid. Er werd vroeger niet voor niks gezegd, barmhartigheid, warmhartigheid. Kijkt u voor uzelf langs, Psalm 106, de versen 19 tot en met 23. Kijkt u naar hetzelfde, de psalm en vers 45. Het wordt gesproken over zijn barmhartigheid, over zijn goedheid, over zijn, oud woord, goedertierenheid. Mozes komt op voor het volk. Je zou bijna zeggen, hij staat tegenover God. En het volk is bij hem. Virtueel dan, hè? Hij staat voor God, niet zonder dat volk. En daarin doet God, daarin doet Mozes wat God van hem verwacht. Hij laat God er niet alleen voor staan. Hij pleit voor dat volk. En hij zegt, gedenk. Denk aan Abraham, Isaac en Israël. Er staat Israël, dat is machtig. Er staat geen Jacob, er staat dat wat Israël zal worden. De naam die hij krijgt, u zal Israël heten. Hij herinnert God aan de eed die hij gezworen heeft. En hij noemt Abraham. Denkt u aan het verbond wat hij met hem sloot. En denkt u aan Abraham die opkwam voor de rechtvaardigen van Sodom. Mozes komt op voor ieder lid van het volk. En daarmee doet hij wat God bedoelt. Hij beroept zich op zijn belofte. Hij laat het niet afhangen. Alsjeblieft niet. David had het ook door. Hebben u en ik ook door. Laat het niet afhangen van de trouw van mensen. Laat je daardoor niet in het negatieve drukken. Dat is zo gebeurd. En daarom had Mozes gezegd, nee, deze zaak niet. Mijn nageslacht hoeft hier niet te komen. Want er kan hetzelfde zo weer gebeuren als hier bij het stierkalf gebeurt. Mozes wil geen heil van God, los van het volk. En wat doet hij dan? Hij gaat op de weg naar Gods hart, want die betreedt hij. Die mogen u en ik net zo goed als Mozes betreden. En daarmee laat hij zien dat hij de man is die God bedoelt. Daarmee zie je dat Paulus later exact hetzelfde doet in Romeinen 9. Hij is de man die God bedoelt. Dat volk daar brengen. Op aarde die weggaan. En hij noemt Israël oprecht met God. En dan moet je even denken aan Esau, daar is over gesproken. Uiteindelijk ontving die zegen van de veranderde Jacob, van Israël. En zo zal Israël straks tot zegen van de volkeren zijn. Hier op aarde in het koninkrijk. Mozes pleit op die belofte. Die kijkt naar het volk en je denkt, Jacob, wat een stelletje hielenlichters, joh, wat een volk. Maar hij ziet Israël, het volk dat straks dat instrument tot dienst van God zal staan, knecht van God ten volle zal zijn. Maar Paulus had het ook. Als het niet zo gaat, hè, ik zou wel zelf wensen, zegt Paulus, van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Mozes zei exact hetzelfde. Als u het niet doet, delg mij dan maar uit uw boek, maar dat volk niet. En dat zijn dingen. Dat verwacht God van Mozes. Daarom heeft hij hem op die plaats gezet, uitverkoren. En niet wat er in eeuwen kerkgeschiedenis van gemaakt is. Niet omdat God de een wel en de ander niet aanneemt, dat is menselijk beperken. Maar omdat God hem wil gebruiken, om de anderen te redden. Mozes en Paulus zeiden, nee, niet zo. En dat vindt God bij Mozes, dat vindt God bij Paulus. Wat vindt God bij ons? En dan staat er, en de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gesproken had om te doen aan zijn volk. Dat volk staat er weer. In Mozes staat dat volk er weer. Mozes staat er als middelaar. En dan mogen we denken aan de middelaar. Die intreedt voor allen. En uiteindelijk zal God inderdaad zijn, geloof ik met heel mijn hart, dat God zal zijn de redder van alle mensen. Dat God redt ten volle en ten diepste. Als je kijkt naar deze tijd, en ik heb al een aantal bordjes voorbij zien komen. Als u kijkt naar deze tijd, ik maak het toch af, dan ziet u een hoop onverschilligheid om u heen. Onverschilligheid ten aanzien van de weg die een ander gaan moet. Onverschilligheid ten opzichte van wat er gebeurt in de wereld. Dat gaat bij ons net zo hard, bedoel ik als gelovigen, als het in de wereld gaat. Hardheid, verharding, verblinding voor het verdriet en het leed van een ander. Maar daar gaat het niet om wat een ander denkt. Hoe zit het bij jou? Heb jij net zoals ik die aanspreking van God gehoord? Zoon, ik hou van je. Ik heb mijn zoon voor je gegeven. Ik vraag je, laat je met mij verzoenen. Je hebt gehoord van God die bij je betrokken is. Misschien zijn dat de enige woorden die je hoort vandaag. God is bij me betrokken. Hij onttrekt nooit zijn liefde aan me. Wat zijn wij daar makkelijk in om een ander koud te stellen? Dat is Duits geloof ik, hè? Ja, een erg germanisme. Oef. Op een plekje, op afstand te houden. Maar God laat ons is betrokken bij het leven dat we hebben. Je moet elkaar niet afrekenen op of iemand er wel of niet is van wie je houdt. Waarom is een man er niet? Ken je omstandigheden? Of heb je een oordeel? Als je de omstandigheden zou kennen, had je geen oordeel. Van die hele simpele dingetjes. We moeten niet in het systeem komen van... wat zijn we eigenlijk? Nee, gewoon de plek waar God ons neerzet. Een knecht willen zijn, dienend willen zijn, lief willen hebben, betrokken willen zijn. In een kaartje, in je vaste gebed, in je nabijheid. En gelukkig gaf God het kalf geen ruimte, maar hij hield vast aan het lam, aan zijn lam, aan de zoon. En dat geeft u en mij zicht, dat zal een wereld straks zicht geven. En die denken, het komt toch wel goed, dus ik hoef niks te doen. Ik denk dat dat de mentaliteit is die ik niet begrijp. Als ik zie het leed in een klas, de klassen die ik lesgeef, als ik zie het leed op televisie, als ik de sites lees met al die ellende die me tegemoet stroomt, op alle kanten, als ik het gemorrel zie aan de boot die we uit mag varen om abortus te laten plegen, als ik de strijd zie van een politieke partij die Christus hoog in het vaandel heeft staan en die zijn er gelukkig, dan denk ik, bidden we daar dan voor, al is het niet onze weg. We hebben toch zicht gekregen op het hart van God. Zijn we op de plek waar God ons neerzet? Dan dat lam, die knecht die God nodig heeft? Spreken we wat we weten? Spreken we wat we geloven? En leven we dat dan ook? Zijn we betrokken? Als je het leed in de klas ziet, maar even mijn eigen vak te noemen. Dan sta je les te geven en je hebt zo'n verhaal gehoord. En terwijl je op het bord staat te schrijven, bid je voor dat kind wat zo in de stress zit. Wat zo in het verdriet zit. We mogen niet alleen spreken wat we weten. Maar misschien moeten we voordat we spreken eerst gewoon leven wat we weten. Leven wat we geloven. Ik denk dat er heel veel mensen om u heen staan. Om mij heen staan. Die op zoek zijn naar leven. Op zoek zijn naar levensvervulling. Op zoek zijn naar zin, naar doel. En als ik denk dat ik dat doel ken, waarom zou ik het dan niet spreken? Want we hebben een heerlijk evangelie. We hebben een goed bericht. We mogen spreken van genade en verzoening. En één ding, absoluut, altijd weer, nooit nagelaten, voluit en volledig. We mogen spreken van en leven, de praktijk laten zien van wat het feit wil dat God ons lief heeft. En uiteindelijk allen. Amen.